Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, op Psalm 141, en we zingen de versen 1 en 2. Dat is Psalm 141, versen 1 en 2. Gemeente, wij openen met elkaar het woord van de Heer en wij lezen Hebreeën hoofdstuk 5. Hebreeën hoofdstuk 5. En daar lezen wij het woord van de Heer in Hebreeën 5. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren gaven en slachtoffers voor de zonden, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelfde zwakheid wil, moest hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonden. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen, dewijl gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van noden dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Tot zover, gemeente, de schriftlezing Hebreeën 5. De tekst voor de prediking vindt u hier in dit gedeelte en het wordt gevormd door de versen 7 en 8. Hebreeën 5, de versen 7 en 8, waar wij lezen, die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vrees, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Tot zover de woorden van onze tekst. Wij willen nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij Psalm 5, het eerste vers. Neem, Heere, mijn bange klacht ter oren, zie als staan woorden mij ontbreekt. Psalm 5, het eerste vers, nadat we eerst geloofsbelijdenis gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, in ons gebed willen wij denken aan dominee Tanis. Wij kregen een bericht dat vannacht is mevrouw Tanis overleden. En we willen de rouwdragende familie in onze gebeden gedenken. We willen ook gedenken aan de gemeente van Oud-Vossemeer. Ook zij zijn met ons verbonden. Vorige week zondag was het al het geval. En nu willen we hen ook in het gebed de Heere opdragen. Zullen we samen de Heere bidden? Heere, wat een voorrecht is het om opnieuw samen te komen rondom uw woord. En al is het best anders en ook wel wat lastig om in een woonkamer samen rondom uw woord te zijn. Het is in de kerk toch veel meer geëigend om ook samen te komen als gemeente, om elkaar te ontmoeten en om zo omgang met elkaar te hebben. Ook dat hoort bij het gemeente zijn. Het gaat er niet om dat wij op onszelf blijven staan, maar dat we ook samen kunnen optrekken. En dat hebt u ook zo bedoeld, dat we als een vergadering van gemeenteleden samenkomen. En door de omstandigheden is dat nu niet mogelijk. En Heere, wij bidden u dan voor onze overheid, voor onze minister-president en voor het kabinet. En wij vragen u of u hen wijsheid wilt geven, opdat ons land ook geleid mag worden door deze crisis heen. En gelijk, Heere, willen wij u bidden of deze maatregelen het beoogde effect mogen hebben, dat de ziekte zich niet verder zal uitbreiden. En Heere, tegelijk willen wij u opnieuw bidden voor hen die lijden in ziekenhuizen, die zelf niet eens meer weten wat er met hen gebeurt, omdat ze in coma gehouden worden. Heere, wij bidden u of u herstel wilt geven en of u moed en krachten wilt schenken aan hen die nog bij bewustzijn mogen verkeren en of u hen wil verlossen van angst en of u wil geven dat het tot u gebeden en geroepen zal worden. En zo willen wij u bidden om genezing voor hen, maar ook, Heere, voor hen die thuis ziek zijn, die niet opgenomen zijn, die misschien ook met zorg behept zijn. Wilt u ook voor hen een toevlucht zijn, dat ze in de schaduw van de Almachtige mogen verkeren. En Heere, wij bidden u voor heel de gemeente. En dan denken we ook aan de gemeente van Oud-Vossemeer. Heere, wat een zegen dat we toch zo gemeente mogen zijn. En we danken u, Heere, dat er 's morgens ook een eigen dienst kan zijn die meebeluisterd kan worden, waarin er ook samen gebeden mag worden. Ook dat hoort als gemeente, maar dan 's avonds dat ze zo met middelharnis mee mogen doen. Heere, wij danken u dat dat mogelijk is. En wij bidden ook een zegen over hen. Zegen die gemeente, Heere. U hebt hen ook gezegend. U hebt hen bewaard en er mag groei zijn. En er is bewogenheid en meeleven met elkaar. Heere, wil die gemeente ook in uw gunst aanschouwen. En geven dat die gemeente verder gebouwd mag worden. Dat de ambtsdragers ook daar wijsheid ontvangen om leiding te geven aan de gemeente, ook in deze omstandigheden. En geef dat de gemeente bij elkaar mag zijn en blijven. Ook al zijn we nu op verschillende locaties in onze huizen. Maar wilt u hen aan elkaar verbinden? En wil dat ook doen, Heere, bij de gemeente hier in Middelharnis? Dat ook wanneer we elkaar niet kunnen ontmoeten, dat we toch contact houden. En wij danken u dat dat toch mogelijk is. Via de telefoon of via e-mail of via hun mobieltje. En zo willen we u danken voor deze mogelijkheden. Want al met al is het wel een moeilijke periode. En dan denken we ook aan de kinderen thuis. Want de jongens en de meisjes zouden ook veel liever buiten willen spelen en naar vereniging willen gaan en met andere kinderen willen spelen en omgaan. Maar dat kan nu maar heel moeilijk, of eigenlijk helemaal niet. En dan moeten ze toch thuis blijven, om toch thuis huiswerk te maken. En dan zullen de jongens en de meisjes ook best moeilijk vinden. Heren, maar wilt u hen erbij helpen? Wilt u hen erbij helpen, heren, dat er een goede sfeer thuis mag zijn? Dat we geen ruzie zullen maken? En dat we zullen luisteren naar vader en moeder? En dat we ook ons schoolwerk zullen doen? En dat we dankbaar mogen zijn dat we schoolwerk kunnen doen? En geef, heren, dat er toch ook goede tijdsbesteding mag zijn binnenshuis. Dat ze ook een goed boek kunnen lezen. Of een spelletje kunnen doen met elkaar. Dat het gezellig mag zijn. Zegen ook de moeders die hierin ook een cruciale rol hebben. Heere, geef hen liefde en kracht voor de kinderen die u aan hun zorgen hebt toevertrouwd. Wanneer ook de zorg nu wel toeneemt, geeft u hen daartoe kracht en liefde. En zo bidden wij u, Heere, voor de vaders, dat ze toch hun werk kunnen blijven doen. En voor sommigen ligt dat best wel moeilijk. Maar wilt u ook zorgen voor hen? En geven dat toch het inkomen mag blijven doorgaan. En dat we ook uw zorg en leiding mogen opmerken. Het is toch vaker gebeurd, ook in het verleden, bij een andere crisis, een bankcrisis of wat er ook was, dat u toch doorgeholpen hebt. En Heere, wilt u het nou ook weer doen? Wilt u voor ons zorgen? Maar wilt u het ons ook leren dat wij eerst u moeten zoeken en uw koninkrijk en uw gerechtigheid? En dat we dan zullen zien hoe ons alles geschonken wordt. Heere, leer ons ook in deze bijzondere tijden die wij meemaken om aan u verkleefd te zijn. Dat de liefde tot u mag zijn. Dat die liefde mag groeien. Dat we mogen zien en beseffen wie wij zijn en wat wij verdienen. Want wij menen dat wij rechten hebben. Maar wij bidden u, breng ons allen in het dal der verootmoediging, dat wij onze rechten leren verliezen voor u. Omdat u, Heere Jezus, op Goede Vrijdag geen rechten had. En dat u daarom uit angst en vrees hebt geroepen in die vroege morgen op Goede Vrijdag. En dat u zelfs gehoorzaamheid geleerd hebt uit hetgeen dat u moest lijden. Heer, het is een moeilijke tekst dat wij vanmiddag willen overdenken. Het is ook een heilige tekst. Ja, heel uw woord is heilig. Maar er zijn andere teksten die wij ons beter kunnen voorstellen. Maar wie kan vertolken de angst die u, o Heere Jezus, hebt doorstaan toen u in Gethsemane geworsteld hebt met tranen en met vrees. En daar gaat het hier eigenlijk om. En zo betreden wij eigenlijk het heilige der heiligen van uw lijden. En dat begrijpen wij zo weinig van. Maar wij bidden u, Heere, wilt u ons licht geven, dat we ook mogen leren van wat u hebt geopenbaard hier in dit gedeelte van uw woord. Ook dit hebt u gewild dat wij zouden weten en dat wij daarover zouden mediteren. Heere, laat de overdenking van uw woord voor ons zoet mogen zijn. En laat het tot bekering mogen leiden. Dat er geestelijk leven mag voortkomen en dat uw grote naam geëerbiedigd zal worden. Ja, Heer, we hebben het nodig om in de vreze Gods te wandelen. Dat hebben we allemaal nodig, ook in deze tijden. Ook de jongeren, de catechisanten, die opeens moesten meemaken dat de catechisaties werden afgebroken, zowel in Oud-Vossenmeer als hier in Middelharnis. En Heere, geef dat het na de zomervakantie we toch weer bij elkaar kunnen komen. En dat we dan weer verder mogen gaan. Laten we het ook beseffen dat het niet maar een moeten is om naar catechisatie te gaan, maar een voorrecht. Omdat wij samen bezig zijn met uw woord. En we mogen leren wie u bent. En nu hebt u het opeens afgesneden door alles wat er gebeurd is. Heere, geef dat wij al de voorrechten die wij zo in de loop van een jaar ontvangen, dat we die werkelijk zullen waarderen en maar niet voor kennisgeving aannemen. Dat we bij elkaar op bezoek kunnen komen, dat we bij grootouders op bezoek kunnen gaan, dat we naar de kerk kunnen, naar vereniging, naar catechisatie, naar school. Heer, het zijn allemaal voorrechten. En die hebben wij nu niet. En nou voelen we het wat. Dat u eigenlijk heel goed bent. Dat u ons zoveel voorrechten geeft. Het jaar door. Heere, geef dat wij van dit alles zullen leren. En dat wij u zullen leren kennen. Als onze God, onze zaligmaker. Heere, wilt u bekering en wedergeboorte schenken. Stort uw Heilige Geest uit over onze gemeenten. Zegent u kerkraadsleden wanneer ze nog opzicht houden over de gemeente. Heere, doe het bij de broeders in Oud-Vossenmeer en ook hier in Middelharnis. En zo bidden wij u een zegen over deze dienst. Heere, wilt u in ons midden zijn. En dan denken wij ook aan de familie Tanis. Dominee Tanis heeft moeten aanzien dat zijn geliefde vrouw na zo'n 67 jaar getrouwd geweest, nu van hem is weggenomen. En Heere, we weten dat mevrouw Tanis de laatste jaren al vrij zwak was en veel verzorging nodig had. En daarom was ook zuster Marianne Tanis, ook uit onze gemeente, vaak daar aanwezig in Werkendam, om voor moeder te zorgen. We danken u, Heere, voor alles wat Marianne mocht betekenen voor haar moeder. Voor de kracht die u gegeven hebt, ja zelfs jarenlang, om voor moeder te zorgen, zodat vader uit kon gaan om te preken. Heere, wilt u het haar vergelden, dat zij verblijd mag zijn door uw bemoeienissen en dat zij uw aanwezigheid in haar leven duidelijk zal mogen bemerken, want uw vriendelijk aangezicht verspreidt vrolijkheid en licht. Wilt u het ook bij Marianne Tanis doen. We denken aan al de kinderen, de kleinkinderen. Wilt u, Heere, uw vertroosting geven? En laat het ook met dankbaarheid mogen teruggezien worden. Maar dat er ook met verwachting uitgezien zal worden. Dat zo onze broeder, dominee Tanis, verwachting mag hebben. Op het eeuwige zalig leven, dat hij zo vertroost mag wezen, dat de onverwelkelijke kroon der rechtvaardigheid is weggelegd voor allen die de Heer Jezus hebben lief gehad. En laat dominee Tanis daardoor vertroost mogen zijn, nu een stuk van zijn leven van hem is afgerukt. Heere, dank u dat hij nog van tijd tot tijd uw woord mag bedienen. Al is hij al 91. Wat een voorrecht. Schenk hem nog verder die genade. Dat hij nog in de wijngaard mag arbeiden. En wilt u hem op uw tijd tot u brengen. Heere, wilt u ook alles leiden bij de begrafenis, nu het alles maar met heel beperkte aanwezigheid uitgevoerd moet worden. Wil ook daarin zorgen. Heere, hoor zo ons bidden. We bidden u of u uw kerk wilt uitbreiden door heel deze wereld heen. Wilt u velen tot bekering brengen. En overal waar kerken toch op een bijzondere wijze zo samenkomen, dat er toch rijke zegen mag vallen, juist in deze tijd. Heere, te midden van het oordeel, waar we nu iets van zien, gedenk aan uw ontferming en aan uw barmhartigheid. En gedenk ons nu om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 38, de versen 1, 3 en 4. Psalm 38, de versen 1, 3 en 4. Geliefde gemeente, de Hebreeën waren in moeite gekomen. Wie waren die Hebreeën eigenlijk? Dat waren Joden, vandaar de naam Hebreeën. Maar ze waren tot geloof gekomen in de Heere Jezus Christus. Ze waren verstrooid door Klein-Azië waarschijnlijk. En zij hadden de Heere Jezus leren kennen en liefhebben. En daardoor waren zij in moeilijkheden gekomen. Want al hadden ze eerst met blijdschap de Heere Jezus aangenomen, hadden ze vrede met God ontvangen, daarna kwamen er moeite van hun Joodse medevolksgenoten. Want de meerderheid van de Joden wilden de Heere Jezus niet erkennen als zaligmaker, wilden hem niet eren als Messias. En toen hebben ze deze Hebreeën uit de tempel gestoten. Ze mochten daar niet meer komen. En dat was voor die Hebreeën, het waren toch Joden, heel verschrikkelijk. Want de tempel was toch het centrum van heel de Joodse cultuur. En daar was het prachtig wat daar te zien was. De hoge priester met zijn prachtige kleding. En al de rituelen die daar plaatsvonden, die een diepe betekenis hadden. Die ook uitgelegd werden aan de mensen. En die tempel was zo prachtig en mooi. Het was een wereldwonder. En dan mochten ze nu niet meer komen. En ze mochten ook niet in de synagoge meer komen. Ze werden uitgestoten. En wat hadden ze nu over? Een vergadering. Niet in kerken, die waren er toen niet. Die kwamen pas later. De eerste christelijke gemeente vergaderde in huiskamers. Zoals u misschien het nu ook doet. Alleen daar kwamen ze wel bij elkaar in een huiskamer. En daar hadden ze het Oude Testament. Misschien een geschrift van de apostel Paulus. Maar dat was alles. Ze waren zoveel kwijt. En daarbovenop werden ze ook vervolgd en verdrukt. Hun goederen werden hen weggeroofd. En dat hebben ze met blijdschap aanvaard. Ter wille van de Heere Jezus. Maar nu worden ze moe. En ze dreigen af te vallen. Ze dreigen weer terug te vallen in het Jodendom. En dat ze wankelen. En de Heere Jezus maar willen laten, verlaten en terugkeren. Want ze waren zoveel verloren, kwijtgeraakt. Zoveel moois uit hun volksbestaan. En nu gaat de apostel Paulus hen een brief schrijven. Hij gaat hen bemoedigen. Hij laat hen zien dat alles wat in de tempel plaatsvond alleen maar een flauwe afspiegeling was van de werkelijkheid. En de werkelijkheid is dat de Heere Jezus de enige hoge priester is. En hij is nu in de hemel. Hij is niet in een tempel hier op aarde in Jeruzalem. Nee, hij is in de hemel in het hemelse heiligdom. En daar is hij in het heilige der heiligen ingegaan om daar te bidden voor zijn volk hier op aarde. En eigenlijk is wat de tempel biedt maar heel flauw in vergelijking met wat er werkelijk is in de hemel, dat de Heere Jezus daar hun hoge priester is. En daarom, als u de brief aan de Hebreeën doorleest, daarin ziet u dat de Heere Jezus eigenlijk allen overtreft. En daarom schrijft de apostel hier dat Christus de engelen overtreft. Een engel zou heel mooi zijn als hij zou komen. Maar de Heere Jezus is veel meer. En de Heere Jezus staat ver boven Aaron. En hij overtreft ook Mozes. En straks in deze brief leest u dat de Heere Jezus ook veel meer is dan Melchizedek. Ook een bijzondere hoge priester uit het Oude Testament, een koningpriester. Maar de Heer Jezus is ver boven Melchizedek. Want door Christus is er volkomen verzoening bewerkt. Wat in de tempel gebeurt, kan geen verzoening bewerken. Het bloed van stieren en bokken kan geen zonde wegnemen. Maar het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden. En daarom wekt dat boek van de Hebreeën op dat we mogen zien op de Heer Jezus, de overste leidsman en volleindige van het geloof. En dat de Heer Jezus eens en voor altijd een volkomen offer gegeven heeft voor de zonde. En daarom is wat de Heer Jezus biedt veel meer dan wat er in de tempel te zien is. Want de Heer Jezus heeft het offer gebracht. En dat deed hij op Goede Vrijdag. En al staat de bewoording Goede Vrijdag hier niet in de Hebreeënbrief, toch zien we het wel. Namelijk in de woorden van onze tekst. Hebreeën 5, vers 7 en 8. Die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterk roepen en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrees. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. We zien hier de gebedsworstelingen van de Heere Jezus. Daar gaat het hier om. De gebedsworstelingen van de Heere Jezus. En dan zien we vier gedachten. Ten eerste, wanneer hij bad. Ten tweede, tot wie hij bad. Ten derde, hoe hij bad. En ten vierde, wat hij op het gebed ontving. Dus we denken na over de gebedsworstelingen van de Heere Jezus. En dan onderscheiden we vier gedachten die we met eerbied willen proberen te behandelen. Want we zijn hier wel in het heiligdom. Jezus, de gebedsworstelingen van de Heere Jezus. Ten eerste wanneer hij bad. Ten tweede tot wie hij bad. Ten derde hoe hij bad. En ten vierde wat hij op het gebed ontving. Dus de tekst spreekt over de Heere Jezus in de dagen van zijn vlees. Daarmee wordt bedoeld dat de Heere Jezus vlees en bloed was, zoals wij zijn. En wanneer was dat? Toen hij op aarde was. Want het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat is de Heere Jezus, het eeuwige woord van God. Hij is vlees geworden. En tijdens zijn rondwandeling op aarde was hij in het vlees. En dat woord is vlees geworden. Dat wil zeggen dat de Heere Jezus mens werd. Hij was zwak, sterfelijk. Hij was onderhevig aan de zwakheid van ons menselijk vlees. Hij kon sterven. Hij kon pijn lijden. Hij kende verdriet. Dit zijn de dagen van zijn vernedering. En daar schrijft de Bijbel vaker over. Dat de Heere Jezus zichzelf vernederd heeft. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Filippenzen 2, vers 8. En die bekende tekst uit 2 Korinthe 8, vers 9, dat de Heer Jezus is om uwentwil arm geworden. Daar hij rijk was, opdat hij door zijn armoede u rijk zou maken. Dus het was een onderdeel van zijn lijden dat de Heere Jezus menselijk vlees moest aannemen in de dagen van zijn vlees. Dat gebeurde dus al bij zijn geboorte. En zelfs daarvoor, toen hij gelegd werd in de schoot van de maagd Maria. Zo heeft de Heere Jezus menselijk zwakte ervaren. Honger, dorst, eenzaamheid en ook angst. En te midden van al die moeite die hij ook ervaren heeft, had de Heere Jezus juist het gebed nodig. En heel vaak zien wij in de evangelium dat de Heere Jezus zich terugtrok om te bidden. Hij moest zich terugtrekken als het ware van de giftige dampen van deze wereld. Overal waar hij keek zag hij zonde, zag hij gebrek en de dood en lijden, verdriet. Allemaal een gevolg van die eerste zonde in het paradijs. En dat heeft hem aangegrepen, zijn heilige ziel. En toen moest hij zich terugtrekken. Soms was hij een nacht over in het gebed. Weet u nog, na de wonderbare spijziging, wat de Heer Jezus toen deed? Hij stuurde zijn discipelen uit in het boot, in het schip. Hij dwong hen, staat er. En toen ging hij op de berg. En daar moest hij bidden. Hij wilde op die berg bidden. En u weet op een ander gedeelte, Marcus 1 bijvoorbeeld, staat het, dat op de vroege morgen, dat de Heere Jezus, een morgen na de Sabbat, ging de Heere Jezus heel vroeg, toen het nog donker was, naar buiten. Hij zocht een eenzame plek op en hij ging bidden. Hij had het gebed nodig. Hij had geen zonden te belijden, maar hij moest de gemeenschap met zijn Vader zoeken. Als de Heere Jezus nou het gebed nodig had, hoeveel te meer zouden wij niet het gebed nodig hebben? Opdat wij trouw mogen zijn in wat wij te doen hebben. Trouw aan onze roeping. Trouw aan onze taak. En wij hebben ook nog zoveel zonden te belijden. De Heere Jezus hoefde niet één zonde te belijden. Maar de Heere Jezus moest ook steeds kracht en ontferming ontvangen van zijn Vader. Ja, juist door het gebed ontvangt een mens kracht. Dat is werkelijk waar. Als u in moeite bent, moet u vooral bidden. Als u het druk hebt, moet u bidden. Als u door strijd heen gaat, een bepaalde moeite waar u doorheen gaat, hebt u het gebed nodig. De Heer Jezus had ook het gebed nodig. En dat blijkt vooral op die vroege morgen, nog in de nacht, voor zijn arrestatie van Goede Vrijdag in Gethsemane. En daar gaat het om in deze beide versen uit Hebreeën 5. Want wanneer heeft de Heere Jezus gebeden en smekingen met sterke roeping en tranen geofferd? Dat lezen we nergens in het evangelie. We lezen wel dat de Heere Jezus weende over Jeruzalem. Dat de Heere Jezus weende bij het graf van Lazarus. Maar hier lezen wij in het Lucas-evangelie dat de Heere Jezus, als het ware droppelen bloed, zweten die van zijn lichaam afdropen en vielen op de aarde. Zo intens was zijn lijden. Vanwege de verschrikkelijke angst, mijn ziel is ten dode toe bedroefd. Hij werd overmand door angst, want hij zag de toren van God op zich afkomen. En daarom was hij zo beangst. Hij zag die volle, intense werkelijkheid van de toren van God, waar wij nog nooit voor gebeefd hebben. Zoals de Heer Jezus dat gedaan heeft. omdat hij wist wat het betekende. En wij weten dat niet. Wij ervaren dat niet. Daar zijn wij te afgestompt en gevoelloos voor. Omdat wij verkocht zijn onder de zonde. Maar de Heere Jezus wist wat het betekent om in de hitte van de toren van God te staan. En dat hij daar de toren van God over de menselijke verdorvenheid moet doorstaan. En in al zijn onschuld en heiligheid moest uitgerekend hij dat gaan meemaken. De toren en gramschap van God, dat was de dood. De dood. En daaruit moest hij verlost worden. En daaruit moest hij gered worden. Het ging hij in de Heer Jezus niet om het lichamelijk lijden, ook niet om de toren van zijn vijanden. Het ging hier om de toren van God. Het ging hem ook niet zozeer over het sterven op zich, de dood. Want de Heer Jezus had al gezegd dat de Zoon des Mensen macht heeft om het leven af te leggen, dus te sterven. En heeft ook de macht het leven weer op te nemen. Hij is en blijft de levende. Het ging hier niet zozeer om het lichamelijk sterven. Dat ziet u ook aan het kruis trouwens. Toen de Heer Jezus gaf hij zichzelf in de dood. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het was niet zo dat de dood hem overkwam zoals dat bij ons gebeurt. Dan moet het lichaam het opgeven. Nee. De Heer Jezus bepaalde wanneer hij zijn leven zou afleggen. Want die macht heeft hij. En toen gaf hij zichzelf in de dood. Het was volbracht. Niet langer nodig te blijven aan het kruis. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het ging hem dus niet zozeer om het sterven op zich. Maar wat betekent de dood? We belijden het toch, je hebt de lichamelijke dood, je hebt de geestelijke dood, en wij vergeneigd zijn tot alle verderf en zonde. Maar er is ook de eeuwige dood. Dat is de toren van God, de straf op de zonde. En daar ging het hier om. Daarom werd hij dodelijk beangst. Vanwege die toren van God. Hij wist het, dat dit gebeuren zou. Hij wist dat hij het lam Gods was. Dat bestemd was om geslacht te worden voor de zonde van de wereld. Het kruis was ook de vervulling van zijn taak op aarde. En steeds had de Heer Jezus zich daarop gericht. En hij liep vooraan zijn discipelen voor hen uit toen ze naar Jeruzalem gingen. Want de Heer Jezus was beslist, hij wilde zijn leven afleggen om zijn bruidskerk te verlossen. Zoveel liefde had hij voor u, kind van God, dat hij dit wilde doen. Maar daar in Gethsemane, toen het werkelijkheid werd, toen hij het begon te ervaren, wat het betekende, dat was verschrikkelijk. En dat leidde tot aan het kruis, toen hij het uitriep. In vreselijke angsten van de hel, waar u en ik had moeten hangen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Een leed waar niemand daar op Golgotha iets van begreep. En dat is een leed die wij ook niet begrijpen. U niet en ik niet. Want dat moet je ervaren. En de Heere geven dat we dat nooit zullen ervaren. Want Gods kinderen straks in de hemel zullen het roemen. Je hebt ons goden gekocht met uw bloed. Maar ze zullen nooit weten wat de Heere Jezus voor hen doorstaan heeft. Hij die geen zonde gekend heeft, werd tot zonde gemaakt daar op Goede Vrijdag. En zo heeft hij de straf betaald. Zo heeft hij het willen doen om u en jou en mij te redden van de hel. Want vergis u niet, de hel is een bittere werkelijkheid. Er komt een straf op onbekeerlijkheid en op ongeloof en op allerlei zonden die nu door onze maatschappij heen gejaagd worden en waarvan ze willen dat wij ermee instemmen. Maar dat zullen we nooit mogen doen. Want de hel is een werkelijkheid. Vergis u niet. En dat heeft de Heere Jezus hier ervaren. En dan zien wij dan ten tweede, tot wie bad hij? Tot zijn discipelen? Waak met mij en bid dat ge niet in verzoeking raakt. Dat zei de Heere Jezus inderdaad. Maar hij bad niet tot hen. Hij wees hen op hun verantwoording. Jullie begrijpen niet wat het betekent om in verzoeking te raken. Bid, want je kunt het zelf niet aan, alleen. Bid. De Heer Jezus heeft niet gebeden tot zijn discipelen. Bad hij dan tot de schriftgeleerden en de fariseeën dat zij hem zouden loslaten? Nee, natuurlijk niet. Of tot Pilatus, of tot Herodes? Nee, helemaal niet. Hij bad tot zijn Vader. En dat ging gepaard met sterke roepen en met tranen. Wat riep hij dan? Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij weggaan, doch niet mijn wil. Maar de uwe geschiede. Het gaat om uw recht, uw eer, om het behoud van mijn volk. Hij ging bidden met sterke tranen en roepen. Weet u, wij moeten ook bidden leren. Bidden is niet zo gemakkelijk. Het gaat niet vanzelf. Daar moeten we in geoefend worden. Jongeren, jullie moeten het bidden leren. Dat doe je alleen op je binnenkamer. Daar zijn je ouders niet bij. Daar ben jij alleen. Je moet het leren. Je moet geoefend worden in het gebedsleven. Want zo leer je te bidden en te strijden in de gebeden. Zo leer je te bidden ook voor anderen. En dat moet je in je jonge jaren leren als een schat. Om het mee te dragen heel je leven door. Want de wereld wordt al gecompliceerder. En de Heere weet dat heel goed. Het is niet voor niets dat we nu zo'n virus hebben. Dat de Heere de hele wereld even op slot zet. En we weten ook niet voor hoe lang. Is geen toeval. God bestuurt alles. En al de goddeloosheid wat er gebeurt in de wereld. Al de immoraliteit. Dat de Bijbel zijn principes omverwerpen. Dat een huwelijk is tussen één man en één vrouw. En dat God ze geschapen heeft, man of vrouw. En dat wordt nu met voeten getreden. En wij moeten dat goed vinden. Maar het mag nooit. We mogen dat woord van de Heere nooit loslaten. En het zal ons wat kosten om dat te gaan belijden. En daarom hebben we kracht nodig. En die kracht krijg je door het gebed. En daarom is het essentieel dat je werk maakt van het gebed. Zo heeft de Heere Jezus dat ook gedaan. Hij worstelde in de nood. En daarin was hij in alles afhankelijk van zijn Vader. Steeds lezen wij in de Bijbel hoe Gods kinderen afhankelijk zijn van God. Ze kunnen niet verder zonder hem, willen ook niet verder zonder hem. Dit moet nou ons leven karakteriseren. Dat wij in alles afhankelijk zijn van God. Voor al je examens en tentamens en toetsen. Afhankelijk van God. Nooit denken, dat doe ik wel. Je kunt wel eens met je gezicht op de grond vallen. Dat God het je laat voelen. Dat je het niet kunt. Niets kunt zonder hem. En beslissingen in je leven die je moet nemen. Dat je dat biddend doet. Dat je biddend voorbereidt op het leven. Op een huwelijk. En met wie je zult trouwen. Dat je daar een gebedszaak van maakt. Dat heel je leven, al de omstandigheden, dat je dat voor de Heere neerlegt. Dat je afhankelijk wordt. En dat je leert vertrouwen op zijn leiding. Dat hij je leven overneemt. Zo heeft Paulus het ook gedaan. Hij heeft alles ook leren overgeven aan de Heer. En dan komt er ook een rotsvast vertrouwen op de Heer. De Heer Jezus bad hier tot zijn Vader. Want hij alleen kon hem uit de dood verlossen. Hij alleen kon hem verlossen van de toren van God. De Heer Jezus wist dat hij de toren van God in moest. Onder die straf moest omkomen. Dat hij de godsverlating in moest gaan. En vandaar die verschrikkelijke angst. En daar worstelde hij mee. Hij wist dat zijn Vader goed was. Dat zijn Vader voor hem zou zorgen. Hij wist ook, hij voelde ook hoe zwaar het was. En dat hij nu ook gehoorzaam moest zijn aan zijn Vader. En dat kwam niet vanzelf. Hij moest het leren. Hij, de Zoon van God, moest gehoorzaamheid leren. En daarom bad hij tot God. En dat moeten wij ook. Misschien wel heel concreet in het leven. Dat jij of u voor een beslissing staat. Dat je gehoorzaamheid moet leren. Hoe leerde de Heer Jezus dat? Door het gebed. Zo moet het bij ons ook zijn. Door worstelen in het gebed. En soms kunt u ook aangevochten worden. Terwijl u weet dat God goed is. Dat hij voor u zal zorgen. Maar dat het toch de angst u om het hart slaat. En dat u benauwd bent. Ook voor de toekomst en wat er allemaal kan gebeuren. Dan wordt u aangevochten en bestreden. De Heer Jezus werd hier ook aangevochten en bestreden. Voor hem was het helemaal zwaar. Het zwaarst van alles. Maar nou kan de Heere ook medelijden met u hebben. In uw worstelingen. In uw bestrijdingen. En hij kan voor u bidden. En hij wil voor u bidden. En u ook kracht geven. Om verder te gaan met de Heere. Hij is de medelijdende hoge priester. Voor u die in zorg bent. En daarom mag u met al uw strijd en moeite bij de Heere komen. U hoeft het niet zelf op te lossen. U mag het ook belijden. Heer, ik ben zo angstig en ik ben zo vervuld met zorg. Ook misschien voor de toekomst, misschien wel voor het virus en voor de ziekte. U mag het alles voor de Heere neerleggen. U hoeft niets te verbergen. U mag het uitspreken. In al uw noden. Met al uw angst, met al uw moeite, leg het allemaal maar neer voor hem. Hij begrijpt u. Hij heeft het zelf ook meegemaakt. Nog veel erger. En daarom heeft hij medelijden. En die medelijden wordt dan ook vertaald in kracht en in troost. En in vrede. Dat doet hij. Maar we gaan verder, want we zien ook hoe hij bad. De De Heer Jezus heeft gebeden en smekingen opgezonden tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende. En dan willen we vooral nu nadruk leggen op die woorden met sterke roeping en tranen. Daar hebben we al iets van genoemd. Deze tekst vloeit in elkaar over, ook die gedachten die we hebben. Maar nu speciaal met nadruk. Sterke roeping en tranen. In Lucas 22. Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij kwam in zware strijd, hij bad te ernstiger. De discipelen waren op een afstand. En ze konden hem horen bidden. Hij riep. Daar op de Olijfberg. Daar riep hij uit grote nood in de nacht. Ze hebben hem gehoord roepen. Ze hebben hem gezien. Daar op een afstand. En ze werden door zorg en verdriet overmand. En ze vielen in slaap. En zo heeft de Heer Jezus gebeden. En hoe bad hij dan? Wat kunnen we afleiden als we dat gebed van de Heer Jezus zien? Hoe bad hij dan? Nou, het was een ootmoedig gebed. Dat was het eerste. Een ootmoedig gebed. Dat betekent hij knielde neer. Dat zegt Lucas. Een ander evangelist zegt hij viel op zijn aangezicht. Dat is ootmoedig, nederig bidden, moeten wij ook weten. Daarom behoren wij ook te bidden. Jongens en meisjes, voor je gaat slapen, dan ga je op je knieën voor je bed. Want dat is ootmoedig, nederig knielen. Want zij die zich vernederen voor de Heere, zullen op zijn tijd verhoogd worden. Die zullen nog verhoord worden. Daarom behoren wij ons te verootmoedigen voor de Heer, onze zonden te belijden. De Heer Jezus had geen zonden te belijden, maar toch was hij nederig, ootmoedig. Maar laten wij maar onze schuld gaan bedenken. Dat wij tegen God gezondigd hebben in het paradijs. En dat wij heel ons leven tegen God ingegaan zijn. Terwijl hij zo goed voor ons is, dan wordt een mens ootmoedig. Zo heeft de Heer Jezus gebeden. De Heer Jezus heeft ten tweede ook gebeden op een kinderlijke wijze. In kinderlijk vertrouwen. Niet kinderachtig, maar een kinderlijke afhankelijkheid. Een heilige afhankelijkheid van zijn Vader. Abba, Vader. En toen heeft de eeuwige Zoon de Vadernaam uitgesproken als nooit tevoren. En wat ging er toen heen door het hart van de borg? En wat ging er toen heen door het hart van de Vader, die zijn Zoon van eeuwigheid af had lief gehad? En dan hoorde de Vader in de hemel zijn Zoon op aarde, te midden van al die verdorven mensen, hem aanroepen. Abba, Vader! Daarin was voor de Heer Jezus een pleitgrond in kinderlijk vertrouwen. En weet u, wij mogen ook zo bidden. In kinderlijk vertrouwen. Pleiten op die heerlijke Vadernaam. Al zijn we zo vaak tegen de Vader ingegaan. En ik hoop dat we daar verdriet over hebben. Dat we toch mogen komen. En bidden om Gods vaderlijke ontferming. De Heer Jezus, het gebed was ook een van volharding. Hij bad niet maar één keer. Hij bad verschillende malen. 3 maal. En zo mag u ook uw nood en uw klachten niet maar eens voor de Heer neerleggen. Nee, u mag het herhalen. Kijk, dat betekent niet dat we door de veelheid van onze woorden verhoord worden. Zo bidden de heidenen. Het gaat er niet om dat u een lang gebed doet en dat u maar heel vaak hetzelfde bidt. Dat is niet de bedoeling. Daar heeft de Heer Jezus tegen gewaarschuwd. Maar wanneer uw hart bezwaard is en u spreekt het uit voor de Heer. De Heer Jezus deed het herhaaldelijk. Was volhardend bidden. Zo mag u ook bidden. Dat u de volgende dag weer vanuit diezelfde nood die nog steeds er is, gaat bidden. Het weer gaat neerleggen. En is het eigenlijk ook niet zo dat heel vaak zijn onze gebeden toch ook vaak hetzelfde? Is dat verkeerd? Nee. Helemaal niet. Want vaak zijn onze omstandigheden ook hetzelfde. En onze nood is ook hetzelfde. U mag bidden. Ook al bidt u hetzelfde, moet wel met het hart gebeuren. Dat we het menen. En zo wekt de Heilige Geest ook het gebed op en oefent ons in het gebed om onze nood en onze moeite te kennen en dat we dat voor de Heere gaan neerleggen. U mag met uw bezwaard hart, met uw aanvechting, met uw nood steeds weer komen voor de Heere. De Heere wordt daar niet moe van. Hij wil het graag horen. En zo geeft de Heer ook vaak genade, wat genoeg is voor één dag. En daarom mag u de volgende morgen weer komen. En dan krijgt u weer genade voor die dag. En zo gaat de Heer met u door het leven heen. We mogen steeds weer bij hem terechtkomen. Met volharding bidden. Zo wil de Heer het ook. We zien nog een aspect van hoe de Heer Jezus gebeden heeft. Hij bad met overgave. Het ging hem niet om zichzelf. Ging hem niet om zijn eigen wil. Maar om de wil van God. En dat is ook zo rijk om uw gebed in de handen van de Heer te leggen. Hij weet wat hij moet geven. En op zijn tijd zal hij het geven. Hij weet ook hoe hij het geven kan. Hij weet ook wat hij moet onthouden van u en niet moet geven. Het is zo rijk om in overgave te leven aan de Heere. Hij weet wat goed voor mij is. Zo heeft de Heer Jezus gebeden, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Zo heeft hij met sterke roeping en tranen in overgave gebeden voor zijn geliefde Vader. Maar zo was dat gebed van de Heer Jezus ook een strijdend gebed. Dat is een ander aspect van hoe hij gebeden heeft. Hij heeft gestreden in zijn gebed. Paulus spreekt er ook over, strijd met mij in de gebeden. En dan zien we weer dat gebed niet gemakkelijk is. Het is vaak een strijd. Dat kost tijd, kost moeite. Het kan ook een zekere pijn kosten. Het kost zelfverloochening. Het is een strijd. Maar het is zo rijk, het wordt zo beloond. Uit genade. En zo heeft de Heer Jezus ook gestreden. En er was vanwege de angst die op hem viel. Toen hij de toren van God op zich zag komen. Hij voelde zich alleen. Bestreden. Aangevochten. Hij voelde de angst al hem omringen. En reken maar dat de vorst der duisternis de Heer Jezus heeft aangevochten met gevoelens van angst. En we weten niet wat daar precies gebeurd is. Maar we kunnen erop rekenen dat de duivel tegen de Heer Jezus sprak. U hebt geen vrienden meer. Uw vader heeft zijn barmhartigheid ingetrokken. De hemel is van u vervreemd. U bent nu alleen gelaten. Nu wordt u geworpen in de bodemloze put. Nu komt u onder de brandende toren. Nu komt u in het helse vuur. U bent alleen gelaten. Kijk maar naar de discipelen, die liggen te slapen. U hebt niemand in de hemel. Niemand op de aarde. En ik heb al de demonen van de afgrond geroepen. En ze zullen als sterke stieren van Bazan om u heen gekomen, daar op Golgotha. Psalm 22 beschreven toch? Want u bent een eenzame. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat gaat nu met u gebeuren. En in die geloofsaanvechtingen en benauwdheid en angst en bestrijdingen, toen heeft de Heer Jezus gebeden. Gebeden en geworsteld. In het gebed. Geworsteld om kracht en om moed. Kind des Heren, zie hem nu. Worstelen. Zo heeft hij gebeden. Iemand die in overweldigende angst neerligt. Is dat uw verlosser? Ja. Hij is precies uw verlosser, want hij neemt daar uw plaats in. U en ik, wij hadden moeten kruipen vanwege de toren van God die wij verdiend hebben. Christus in zijn lijden is niet een ergernis en hij is ook geen dwaasheid. Hij is de kracht en de wijsheid van God. Hij is vol liefde. Hij heeft zijn bruidskerk lief gehad, dwars door al die aanvechtingen heen, dwars door al die helse verzoekingen heen. Hij heeft zijn bruidskerk lief gehad. Hij heeft u, o kind van God, lief gehad, daar in Gethsemane. Zoveel liefde. Zoveel liefde heeft hij, want hij neemt de schuld van zijn volk op zich. En wat heeft hij dan op het gebed ontvangen? De laatste gedachte. Wat heeft de Heere Jezus met dit bidden bereikt? Alles. Hij heeft alles bereikt. Toen hij opstond van Gethsemane. Wat zei hij toen? Slaap nu maar voort. Komt die mij verraden zal is nabij. Wij zullen tot hem uitgaan. Toen was hij versterkt. Ja, toen moest het verhoor nog plaatsvinden. Toen moest hij nog aan het kruis. Maar toen was in principe de strijd al gestreden en was het al gewonnen. Dan weet u vaak in het leven, als u voor een bepaalde beslissing staat, of voor een bepaalde strijd en moeite, dan valt de beslissing niet op dat moment, maar al eerder. In de binnenkamer, in het gebed. Daar ziet u wat u moet doen. Daar wordt het u duidelijk voor ogen gesteld. En daar weet u het, daar leert u het. Zo moet het en zo zal het. Met Gods kracht, zo helpen mij God Almachtig. En dan gaat u verder, wat die beproeving of verzoeking of moeite of strijd ook zal zijn. Met hem kunt u het aan. En zo was de Heere Jezus. En die moed en die kracht heeft hij ontvangen. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Door hetgeen hij moest lijden daar in Gethsemane. Zo heeft hij kracht ontvangen. Genade verkregen. Want de tekst spreekt er ook en verhoord zijnde uit de vreze. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Hij werd verhoord. Hoe werd hij verhoord? Toen al. Hij kreeg kracht. Want toen verscheen hem een engel. Toen hij een zware strijd was. Toen wist de Heere Jezus, mijn werk is aangenaam voor God de Vader. Hij ziet mij, hij stuurde een engel, een van zijn eigen schepselen. Nu wist de Heere Jezus dat zijn Vader zijn werk goedkeurde. En die engel die kwam, niet om de Heere Jezus te vertroosten. Die engel kwam om hem kracht te geven. Al was de Heere Jezus zelf God uit God. En door zijn godheid kon hij het lijden aan. Maar hier naar zijn mensheid kreeg hij kracht van een engel. Zijn godheid heeft ook zijn mensheid ondersteund. Maar hij kreeg ook een engel die hem kracht gaf om in zijn mensheid hem te versterken. Dat was niet een verlichten van de druk. Dat was ook niet een vertroosten. Maar het was het geven van meer kracht. Opdat hij verder kon gaan en meer kon lijden. En dieper kon lijden. En om meer angst en ellende te doorstaan. Want de drinkbeker moest nog gedronken worden. Tot de laatste druppel toe. En dat gebeurde tijdens die 3-urige duisternis aan het kruis. En aan het einde daarvan, toen riep hij uit, het is volbracht. En de Heere Jezus wist dat die overwinning zal komen. En daar ziet hij naar uit. Door het geloof. Dat God hem verlossen zou van zijn eigen toren. Dat God hem verlossen zou uit die eeuwige dood. En zo kon de Heere Jezus Goede Vrijdag tegemoet zien. En zo mogen wij in deze week ook Goede Vrijdag tegemoet zien. De Heere Jezus mocht weten, het komt goed. Al gaat het door lijden heen. Zijn gebed werd verhoord. Want door het geloof moest de Heere Jezus verder gaan. En zo heeft hij het hier ondervonden en geleerd hoe zwaar het was om te gehoorzamen. Maar hij heeft het gedaan. Hij was altijd gehoorzaam aan zijn Vader. En daarom is hij een volkomen middelaar. Volkomen geschikt. Om uw en mijn zaligmaker te zijn. Denk erover na wat de Heer Jezus heeft doorgemaakt. Jongeren, ga erover nadenken vanavond. Voordat je gaat slapen. En ga dan op je knieën. En probeer het voor de Heer Jezus te vertolken. Om de woorden te brengen wat Hij gedaan heeft. Daar, geleden, met angsten. Gestreden, opdat jij behouden zou kunnen worden. Opdat hij jouw middelaar zou zijn. Jouw hoge priester. Jouw redder uit de nood. Want de Heer Jezus, hij verwerft de zaligheid. Hij verdient het door zijn lijden en sterven. En hij verdient het helemaal. En hij past het ook toe. Ook in jouw leven wil hij dat doen. Hij heeft daar de macht toe. Hij heeft de bevoegdheid daartoe. Want zalig worden is wel Gods werk. Het is niet dat wij maar een keuze doen. Het is Gods werk. En dat gaat wel in de weg van overgave aan de Heere. Maar dat kunnen we uit onze eigen kracht ook niet. We hebben Gods genade nodig dat Hij overkomt, ons hart neemt. Maar toch gaat daar ook een worsteling aan vooraf. Heere Jezus, u bent een volkomen borg. Wees mijn borg. En neem mijn leven. Neem alles van mij. Maar komt u in mijn leven. Dat we zo ook gaan worstelen. En gehoorzaamheid gaan leren. En dat we gevuld worden met zijn liefde. Hij heeft lief gehad tot het einde toe. Niet alleen zijn discipelen die daar lagen te slapen. Maar hij heeft heel zijn kerk lief gehad. Want heel zijn kerk sliep daar. U en ik ook. Wij hebben hem niet gezocht. Hij heeft ons gezocht. Het is eenzijdig Gods werk. Uit liefde. En hij staat voor u nu. Vanuit deze tekst. En hij zegt, zie op mij. Komt herwaarts tot mij. Bij mij is het leven. Hij is de volmaakte hoge priester. Hij leeft nu werkelijk in de hemel. En hij luistert wat u bidt. Hij ziet of u er zich van afmaakt. Of dat u worstelt in het gebed. Hij ziet het. En hij wil dat arme volk, dat het zelf niet kan, een volkomen zaligmaker zijn. Want u hoopt niet te vergeefs op Jezus Christus. Halleluja. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 88, vers 6. Psalm 88, waarin dit lijden van de Heer Jezus bezongen wordt. 88, vers 6. Samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Barmhartige Heere, zo willen wij u danken voor wat u ons gaf vanuit uw woord. Heere, wij hebben het niet helemaal begrepen. Want wie kan die diepte begrijpen waar u bent doorheen gegaan, Heere? Maar toch, Heere, mogen wij weten dat u daar de straf van uw volk op u genomen hebt. En dat u daarin kracht ontvangen hebt. En dat u gehoorzaamheid geleerd hebt uit hetgeen u moest lijden. Dat u met sterke roeping en tranen daar geworsteld hebt om onze borg en middelaar te kunnen zijn. U hebt daar geworsteld om het Goede Vrijdag te laten worden. En zo willen wij u danken voor dat onuitsprekelijk goed. Heere, geef dat wij in deze stille week waarin het ook stiller is in ons land en volk, stil op straat, stiller op de wegen. Laten we het ook stil mogen zijn in onze binnenkamer, dat de lofzang in stilte tot u mag zijn, o God, een lofzang van diepe aanbidding om wat u gedaan hebt. En dat we zullen mediteren over wat het u gekost heeft. En dat we onszelf voor uw genadetroon zullen neerleggen. En dat de stilte waarin wij gekomen zijn, ook in onze maatschappij, dat het ons tot zegen zal zijn. Dat het gebed verdiept mag worden. Dat we tot u onze toevlucht zullen nemen. Dat we het zullen leren. Om te worstelen in de gebeden. En wilt u verhoring geven. Heere, leid ons in deze week naar Goede Vrijdag toe. Zegen de broeders en de zusters in Oud-Vossenmeer. Gedenk hen. Schenk hen ook uw zegen op Goede Vrijdag. En wil ook bij ons zijn hier in Middelharnis. Wanneer we weer samen mogen komen rondom uw woord. Op Goede Vrijdagavond. Maak het wel, Heere. En zegen ons. Om Jezus wil. Amen. Zo zingen wij tenslotte Psalm 6, vers 9. Psalm 6, het negende vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.